Goedenavond, broeders en zusters en niet te vergeten jonge mensen. Wat fijn dat u het aangedurfd hebt om door weer en wind hier naar de kerk te komen, om samen naar dat woord van God te luisteren aan het begin van een nieuw jaar. Anno Domini, het jaar onze Heren 2026. En ik heb als thema voor deze woordverkondiging gekozen een hartelijk voornemen voor 2026. En ik wil daarom graag iets met u lezen vanuit Handelingen 11. Handelingen 11. En dan begin ik te lezen bij vers 21. Handelingen 11, vers 21. En daar luidt het woord van God aldus. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene, die toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord van God, richten tot de Grieks sprekenden en de Heere Jezus verkondigden. En de hand van de Heere was met hen, en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. En zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En dan komt eigenlijk het vers waar ik vanavond met u over na wil denken. En toen hij, Barnabas, daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. En spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want hij was een goed man, Barnabas. En vol van de Heilige Geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. U vindt die uitdrukking, een hartelijk voornemen, vermeld in vers 23. Wat moet het voor Barnabas een zegenrijke reis geweest zijn, als hij namens de oudsten uit de gemeente in Jeruzalem eens polshoogte gaat nemen van de geweldige opwekking die er in Antiochië heeft plaatsgevonden. Door enkele mannen uit Cyprus en Cyrene, zegt de schrift. En als zij daar komen, dan gaan ze dat woord van de Heer Jezus Christus verkondigen. En dat zal ongetwijfeld een genadevolle boodschap zijn geweest. Want er gaat zo'n geweldige roep vanuit, zo'n geweldig gerucht vanuit, dat ze dat zelfs in Jeruzalem te horen krijgen. Er is een geweldige opwekking gaande in Antiochië. En omdat de bron van het evangelie vanuit Jeruzalem op de Pinksterdag is uitgezonden en gestart, vinden ze het belangrijk om het polshoogte te gaan nemen van dit bijzondere gebeuren. En ik denk ook wel een klein beetje om te kijken of dat allemaal wel precies ook volgens het woord van God ging. Want als we later, of daarvoor eigenlijk in de Bijbel lezen, dat Petrus naar een gedeelte gaat in Israël, waar onder andere Filippus geweldig werk mag doen, dan merkt hij dat er toch nog wel bepaalde dingen blijven liggen. Dus hebben de broeders besloten om deze Barnabas daar naartoe te sturen. En wat is zijn hart vol met blijdschap als hij daar ter plekke constateert dat hij de genade van God ziet. dat ziet hij in en door de levens van mensen die hij mag begroeten en ontmoeten. En dat maakt hem zo blij, dat als hij weer voornemens is om terug te keren naar Jeruzalem, hen een boodschap meegeeft. Er staat dan in vers 23, en spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. En daar maar gelijk een vraag aan het begin van deze dienst. Neem aan dat u ongetwijfeld in de afgelopen week hebt nagedacht over dat nieuwe jaar, wat inmiddels alweer is begonnen, en waar we alweer bijna halverwege de eerste maand zitten, wat dit nieuwe jaar allemaal gaat brengen. Mijn vrouw heeft de neiging om, als we elkaar feliciteren met onze verjaardagen, dat ze dan altijd zegt, weer een jaartje dichter bij de Heer. En dat is maar al te waar. Zeker als je op een leeftijd mag komen, dat je tot de sterken mag gaan behoren. En ongetwijfeld hebben wij ook zo op de drempel van het nieuwe jaar nagedacht over de vraag, wat gaat dit nieuwe jaar ons brengen? We zingen heel graag dat prachtige lied, er is een toekomst vol van hoop. Maar als je om je heen kijkt en je leest de krant en je luistert naar de nieuwsberichten en je kijkt naar het journaal, dan moet je toch heel eerlijk tot de conclusie komen, er is weinig hoopvols. Zelfs aan het begin van een nieuw jaar vallen we van het ene moment in het andere weer in gedachtenspinselen die zeggen van, waar gaat dit naartoe? Het lijkt wel alsof op elk terrein van het leven momenteel de zaak aan het vastlopen is. En dan is toch de vraag gerechtvaardigd die ik aan u en aan mijzelf dien te stellen, als Maranatha broeders en zusters, is dat voor u ook een hartelijk voornemen om in dit nieuwe jaar, anno domini 2026, heel dicht bij de Heere te blijven. Er zijn zoveel prachtige liederen die ons daaraan herinneren. En net hebben we nog in een van die liederen zo nadrukkelijk gezongen dat we het verlangen hebben om dicht bij dat woord van God te blijven. En ik weet van velen van u dat u al jarenlang naar deze samenkomsten komt, of meeluistert, of meekijkt, om door dat profetische woord van God wekelijks gevoed te worden. Dus nogmaals de vraag, hebt u ook dat hartelijke voornemen om in dit nieuwe jaar zo dicht mogelijk bij de Heere te blijven? Opdat u nog meer onder de indruk gaat raken van de genade van God die ons in de Heer Jezus Christus is geschonken. Is uw hartelijke voornemen dat wat eeuwen geleden al door Augustinus is verwoord? Hij zei dit: vertrouw het verleden toe aan Gods genade. Vertrouw het heden toe aan Gods liefde. En vertrouw de toekomst toe aan Gods voorzienigheid. Nou denk ik dat het ons in ons dagelijks leven vaak niet ontbreekt aan goede voornemens. Maar de vraag is vaak, in hoeverre realiseren we die ook? En ik heb bij het maken van deze woordverkondiging gewoon op internet even ingetikt, de top 5 van goede voornemens. Nou, dan kunt u bijna al wel raden wat er uitkomt. Stoppen met roken. Afvallen. Beter omgaan met je geld. meer tijd besteden aan mensen die je lief en dierbaar zijn. En vooral proberen in dit nieuwe jaar ook relaxter te leven. Als wij eerlijk zijn, van die goede voornemens komt vaak niet zoveel terecht. En bij velen zijn ze voordat de maand januari verstreken is, alweer van het toneel verdwenen. Weet u waarom? Omdat wij onze voornemens niet maken in de naam van onze Heer Jezus Christus, maar in onze eigen naam, in onze eigen kracht en onze eigen voorwaarden die we aan dingen stellen. En ze zijn vaak uit op persoonlijke winst en voordeel. Nu zegt Prediker 3 vers 1 al, in dat bijzondere hoofdstuk: voor alles is er op deze aarde een vastgestelde tijd. En in het kader van het thema staat erachter: en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Maar zeg nou zelf, zonder nieuw hart wat je door genade mag ontvangen op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, blijven we ons hele leven lang bij onszelf uit de gratie vallen. En daarom is het goed om vanavond een moment na te denken met elkaar. Wat houdt nou dat hartelijke Bijbelse voornemen om in het nieuwe jaar dicht bij de Heere te blijven nou ten diepste in? Nu spreekt de Bijbel, broeders en zusters, niet zozeer over het maken van goede voornemens aan het begin van een nieuw jaar. Maar ze spoort ons op tal van schriftplaatsen wel steeds weer opnieuw aan om ons leven regelmatig tegen het goddelijk licht te houden en Gods hulp te zoeken om steeds dichter naar Hem toe te groeien. Als u ooit moeder mocht worden en u ontdekt dat uw kind niet groeit, nou dan gaan alle alarmbellen af. En dan is u er alles aan gelegen om ervoor te zorgen dat dat euvel zo snel mogelijk wordt verholpen. Maar hoe zit dat nou met ons geestelijk leven? Want laten we wel zijn, we leven in een tijd en we leven in een wereld die niks van de Heer Jezus Christus moet hebben. En we zien in alle landen en in alle volken wereldgodsdiensten om zich heen grijpen met maar één doel: gestimuleerd door Satan om dat woord van God te knechten. Ik lees midden in het Bijbelboek Klaagliederen. Er staat in Klaagliederen 3 vers 40 deze tekst: laten wij onze wegen onderzoeken en beproeven. En laten wij ons tot de Heere wenden. Ik vond dat een hele ontdekking, ook voor mezelf. En wat vond ik die ontdekking? Nou, dat er staat, laten wij onze wegen onderzoeken, dat doe je, daarom lees je in het woord van God. En we zingen al sinds eeuwenlang: Heer, maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Toen ik die tekst vorige week citeerde thuis, toen zei ik tegen Mieke: weet je dat de kans groot is dat we tegenwoordig of binnenkort niet meer zeggen: Heer, I maak mij uw wegen. Maar AI maak mij uw wegen. Want dat hoef je maar aan te klikken. En je krijgt een heel programma voor geschoteld. En ik las gisteren in de krant dat binnenkort het heel normaal wordt als u en ik over een eigen robot gaan beschikken. Wat zegt het woord van God? Laten wij onze wegen, dat betekent op elk terrein van ons leven, geestelijk en lichamelijk onderzoeken en beproeven of dat werkelijk een weg is die wij ingeslagen hebben die volgens dat woord van God gaan. Dan rijst dus de vraag, broeders en zusters, hoe moet je dan als gelovige, en zeker als Maranatha-christen, je leven indelen? Wat houdt dat dicht bij de Heer Jezus blijven, dat oprechte verlangen hebben, dat oprechte voornemen hebben, dicht bij hem nou ten diepste in? Mag ik daar vier dingen van zeggen? In de eerste plaats denk ik dat dat een oprecht verlangen moet zijn. Een oprecht voornemen moet zijn. Het is geen gedwongen plicht. Maar het is een diepe innerlijke wens in je hart om ook in de komende tijd, zolang de Heer je geeft om te leven, om steeds dichter bij hem te blijven leven. Vanmorgen, omdat mijn dienst bij het zoeklicht niet doorging, hebben we samen een dienst beluisterd en daar werden allemaal oudsten in gezegend voor een nieuwe taak voor de komende 4 jaar. En ik vond het zo aangrijpend dat de predikant zei, jullie hebben de opdracht gekregen om zo dicht bij je Heer en Heiland te leven, dat de gemeente aan je kan zien, niet alleen vanuit je woorden, maar ook aan je kan zien. Hij zei zelfs nog sterker, hij zei, aan je kan ruiken dat je door genade een kind van God bent. Dat je een lieflijke geur van Christus verspreidt. En ik moest in dat verband denken aan Psalm 27 vers 4. Ik lees hem even voor uit een andere vertaling, de basisbijbel. Want soms is het mooi om dat eens met een andere vertaling te lezen, zodat het nog meer tot je gaat spreken. Dat oprechte verlangen blijkt bijvoorbeeld uit de psalmist van Psalm 27 in vers 4. Weet u wat er staat? Het begint al zo kernachtig. Ik vraag maar één ding van de Heere. En dan schrijft de vertaler erachter, dit is wat ik het liefste wil. Ik wil alle dagen van mijn leven dicht bij de Heere zijn. En dan staat erachter, om ervan te genieten hoe prachtig en hoe vriendelijk hij is, en om hem te leren kennen. Hoe zingen we dat soms? Als ik hem mag kennen. Hem de mijne weet. Als mijn hart zich hem gewennen, nimmer meer zijn trouw vergeet. Is dat ook voor dit nieuwe jaar, zo de Heere wil en wij leven, uw en mijn verlangen? Dat brengt als tweede dus met zich mee dat je focus gericht moet zijn op God. Broeder Dirk Jansen is op dit moment in onze Bijbelstudiegroep in Scherpenzeel bezig met het bespreken van de prachtige Colossenzenbrief. En hij was zo blij toen wij hem vroegen om dat te gaan doen. Hij zegt van, dat is eigenlijk een van mijn lievelingsbrieven in de Bijbel. En waarom is dat je lievelingsbrief? Nou, omdat daarin zo nadrukkelijk staat hoe belangrijk het woord van God wel niet is in uw en in mijn leven. Dus het voornemen om dicht bij de Heere te blijven is vooral ook het voornemen om dicht bij zijn woord te blijven. Om vanuit dat woord dagelijks te leven. Om te ontdekken wat je mag doen en wat je mag betekenen in het strijdwerk van dit leven. Er staat zo nadrukkelijk, het woord van Christus in de Colossenzenbrief wonen rijkelijk in u. En wat staat er in hoofdstuk 3 tot 2 keer toe? Dat we de dingen moeten bedenken die boven zijn. Dus de focus op God. En dan vind ik het zo mooi, dat als je daar nou over nadenkt van, hoe moet ik dat dan gestalte geven in mijn leven? Want dat vraagt natuurlijk wel wat van mij. dat in Filippenzen 4 daar prachtige dingen over geschreven zijn. Er staat al dat je je in geen ding bezorgd hoeft te maken. Dat doen we vaak wel. Maar dan staat er zo mooi zo'n klein zinnetje achter. De Heer is nabij. Oh, er komen heel wat zorgen op ons af. En de tijd heeft het inzicht dat dat alleen maar meer en meer gaat worden. Maar de Heer is nabij, broeders en zusters. En wat moeten wij in die tussentijd doen? Ons verblijden in de Heer die spoedig gaat komen. En dan staat er in Filippenzen 4 vers 8 dit. Verder, broeders, en ik zet erbij zusters, al wat waar is, al wat eerbaar is, er staat niet eetbaar, maar eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, en als er enige deugd is, en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Alleen hebben wij mensen van nature een groot probleem. Daar gaan onze gedachten helemaal niet uit. Wij leven in een wereld die steeds meer ikgerichter aan het worden is. En weet u wat hierachter staat? Als je dat nou doet, als je in het komende jaar zo dicht bij de Heer blijft en gewoon die simpele vraag stelt, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Dan krijg je in Filippenzen 4 vers 8 een prachtige opsomming. En weet u wat er dan achter staat? Dan zal de vrede van God met u zijn. En die vrede van God is al in u als u tot geloof gekomen bent. Want zegt Romeinen 5 vers 1, wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God. En daardoor, door dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, komt die vrede van God in ons leven, met ons. Dus je moet een oprecht verlangen hebben om dicht bij Hem te blijven. Je moet je focus dus op God richten. En als derde, groeit daaruit vanzelf, als het goed is, een afkeer van de zonde. Want zijn we vaak nog kwetsbaar op dat terrein. Het is niet voor niets dat vaak in een dienst wordt opgegeven dat prachtige lied, maak mij een beeld van u. Zo vol van ootmoed, liefde en trouw. En wat zingen we dan in een van die coupletten? Gedenk niet dat de zonde leeft in het hart dat u behoort. Het vraagt dus dat wij rein en oprecht voor hem leven. En soms moeten we in alle eerlijkheid naar de troon van Gods genade, waar we door het volbrachte werk van de Heer Jezus met vrijmoedigheid mogen toekomen, omdat er in de Bijbel staat als waarschuwing, u hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En zonde, dat is je doel missen. U en ik zijn door genade geroepen, zoals we vanavond al hebben gezongen, om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. En dat vraagt dus van ons ook actie en toewijding. Dus actie is denk ik altijd een beetje een werelds woord, want de wereld die roept op tal van terreinen actie, actie. Maar een broer van de Heer Jezus, een halfbroer van de Heer Jezus, die heeft een prachtig Bijbelboek geschreven, Jacobus. En hij legt uit hoe wij levend vanuit dat woord in de dagelijkse praktijk, in onze handel en wandel, mogen laten zien wie de Heer Jezus voor ons is. Het moet ons tot daden brengen van gehoorzaamheid en toewijding. En als u nou voor dit nieuwe jaar wat voor ons ligt, uw paden recht wilt maken, dan moet u met drie dingen in uw geestelijk leven rekening houden. Ik denk dat we allemaal het verlangen hebben als gelovigen dat God onze paden recht zal maken. Dat staat in Spreuken. Dat is het laatste gedeelte van Spreuken 3 vers 6. Maar in vers 5 en in vers 6, het eerste gedeelte, staan drie dingen die waarmaken dat God de paden in jouw leven en in mijn leven recht gaat maken. En daarvoor moet je wel drie dingen doen. Dus als ik deze tekst lees, dan begin ik altijd op zijn Hebreeuws achteraan. Dan zal hij uw paden recht maken. En zeg nou zelf, dat wil je toch ten diepste als gelovige. Dat is toch je hartsverlangen, je voornemen voor het nieuwe jaar wat voor je ligt. Maar dan zegt de Heer, dat kan alleen maar als je drie dingen in je geestelijk leven goed in de gaten houdt. Er staat namelijk als eerste dan in vers 5, vertrouw op de Heere. Nee, dat staat er niet. Ja, dat staat er wel, maar er staat nog iets achter. Vertrouw op de Heere met heel je hart. Wij zijn misschien soms in het Bijbellezen gewend om hele stukken te lezen. Nou, met brieven van Paulus moet je dat sowieso niet doen, want die heeft van die hele lange zinnen. Maar knip ze gewoon eens in stukjes. En vraag jezelf gewoon af, als ik nou dit vers lees, wat vraagt de Heere dan aan mij? Dan vraagt de Heere dat ik hem met heel mijn hart, ondanks mijn twijfels, ondanks mijn zorgen, vertrouw. Broeder Aad van der Zander zei vaak op de pastorale cursus, elke bladzijde Bijbel, in de Bijbel krijg je deze opdracht. Vertrouw me, vertrouw me. En wat staat er dan achter? En steun op je eigen inzicht niet. Nou, dan heb je weer zo'n punt, hè. Daarvoor moeten we ook dicht bij de Heer Jezus blijven. En dan staat er ook nog bij, ken hem in al je wegen. Dus niet de wegen die je moeilijk vindt op dit moment in je leven. Maar ook de dingen die vrij simpel voor je zijn. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En ik hoop zo van ganser harte, broeders en zusters, dat uw geestelijk leven in dit nieuwe jaar gekenmerkt wordt door een oprecht verlangen, door een focus die gericht is op boven en niet op de wereld, dat de afkeer van zonde in uw leven steeds groter wordt, omdat u ontdekt, daarmee ben ik geen lichtend licht en geen zoutend zout, en dat het u aanzet. Wij hebben ons dat zelf zo gewoon gemaakt dat we elke dag zeggen, Heer, dank u wel dat u ons het leven weer vergunt en dat we deze dag mogen aangaan. We hebben de nodige dingen op het programma staan, maar u behoort ons leven en u is de dag. Dus als u vindt dat dat op een andere manier ingevuld moet worden, dan zijn we bereid om die weg te gaan en dan vertrouwen we er gewoon op dat u ons ook de woorden geeft die we mensen mogen toespreken om hen te bemoedigen in Jezus' naam. U merkt wel, broeders en zusters, als je gewoon deze dingen eens even in alle eerbied gezegd op je af laat komen, dan vraagt dat van ons een leven dicht bij hem. Dan vraagt dat een geheiligd leven. De laatste keer dat wij in Israël waren was met het Loofhuttenfeest in 2018. En toen zijn we een dag naar Bethlehem geweest. En we hebben daar een bezoek gebracht aan een voorganger. Hij heet Naim Koeri. Hij was voorganger van de baptistengemeente. En hij zei, een van mijn grote problemen is dat omdat de tegenstand en de weerstand in dit gebied door de Arabieren steeds groter wordt, hebben heel veel gemeenteleden het plan opgevat om maar naar veiliger oorden te gaan. Hij zegt, en dat heeft een behoorlijke inbreuk op onze gemeente. En hij vertelde dat er al 7 keer een aanslag op zijn leven is gepleegd. En toch heeft God hem elke keer weer wonderbaarlijk gespaard. En hij vertelde ook dat hij maar liefst 27 jaar lang had gebeden voor het behoud van het geestelijk leven van zijn broer. 27 jaar lang. En die broer is tot geloof gekomen in de Heer Jezus. En die ging evangeliseren op de Olijfberg in die omgeving en is daar ter dood gebracht. Maar nu voor altijd bij de Heer. En deze broeder, die komt van tijd tot tijd naar Nederland toe om daar ook een beetje support te vinden voor de gemeente, omdat ze het moeilijk en zwaar hebben. En hij heeft de laatste keer dat hij in Nederland was iets gezegd wat zeer aangrijpend was. Ik las dat op de site van Christen Vandaag. Hij zei, elke keer als ik in Nederland, maar hij maakte het nog ruimer, elke keer als ik in Europa kom, dan ontdek ik dat ik meer en meer het geestelijk leven van zoveel broeders en zusters zie verflauwen. En dan heeft hij zijn boodschap opgericht. Hij heeft in al die samenkomsten de mensen opgeroepen tot een geestelijk ontwaken. En hij noemde daarbij 5 terreinen van ons geestelijk leven. Hij riep de broeders en zusters die in de samenkomsten zaten om weer dichter bij de Heer te gaan leven. Het hartelijke voornemen te openbaren om dicht bij de Heer te blijven. Hoe? Hij zei, ik roep jullie op om weer regelmatiger een gebedsleven te onderhouden. Ik roep jullie op om dagelijks dat woord van God tot je te nemen. Ik roep jullie op om goede getuigen te worden van de Heer Jezus Christus. Ik roep jullie op, zei hij, en hij had recht van spreken, om zonder vrees en reserves het evangelie te brengen. Weer een rein en zuiver en heilig leven te gaan leiden voor de Heer. En samenvattend zei hij dan altijd aan het einde van de samenkomst, ik denk dat dit de wake-up call is die Europa nodig heeft. Nou, voor ons land klopt dat zeker. Want we hollen bergwaarts achteruit. En om dit nou in deze dienst persoonlijk te maken, dus vanavond gewoon, is dat nou ook uw hartelijke en uw oprechte verlangen als man, als vrouw, ook voor jullie als kinderen, om in elk opzicht voor Christus in 2026 een heiliger leven te gaan leiden. Ik zeg niet dat je een heilig boontje moet worden, maar ik bedoel te zeggen dat mensen gewoon aan je zien, en dat zei die dominee vanmorgen zo in de dorpskerk in Woudenberg zo prachtig, dat mensen als het ware aan je kunnen horen, aan je kunnen zien en zelfs aan je kunnen ruiken, dat je de lieflijke geur van Christus verspreidt. Maar ja, zeg nou zelf, en ik kan me ook voorstellen dat de jongeren zich dat afvragen in ons midden of die meeluisteren thuis. Hoe blijf je nou in deze tijd als gelovige zuiver leven voor God in deze zo door en door zondig wordende wereld? Als de dichter van Psalm 119 deze vraag stelt, dan geeft hij ook gelijk het antwoord. Hij stelt namelijk in Psalm 119 vers 9 de vraag: waarmee houdt een jonge man, waarmee houdt een jonge vrouw, maar ik zou ook wel zeggen waarmee houdt een volwassene, man en vrouw, zijn of haar pad zuiver in deze tijd? Omdat Satan weet dat de tijd die hij heeft nog kort is, is er nog wel alles aan gelegen om ons bij de Heer weg te trekken. En wat staat er dan in vers 10? Eerst nog vers 9. Waarmee houdt een jonge man zijn pad zuiver? Psalm 119 vers 9. Als hij dat bewaart, overeenkomstig uw woord. Dus dit mag niet van je zijde wijken. Toen ik op de Bijbelschool zat, de Brandpunt Bijbelschool, vertelde oude broeder Kits dat hij een keer met zijn vrouw aan het wandelen was op de hei. En toen kwamen er twee jonge mensen naar hem toe. En die zeiden: meneer, mevrouw, gelooft u in de Heer Jezus Christus? Waarop de oude Kits zei: was dat nou weer voor nodig? Nou, als je niet in de Heer Jezus Christus gelooft, ga je voor eeuwig verloren. Kom je niet in de hemel. Hij zei: bestaat dat? Hij zegt tegen die jongen: laat eens zien waar dat staat. En toen kregen ze een beetje schaamrokel op de kaken. Want ze waren wel aan het evangeliseren, maar ze hadden de Bijbel niet bij zich. En toen zei hij tegen die jongelui, als een oude wijze vader: ik ken de Heer Jezus al zo lang. Ik ben ook evangelist, dienaar van het woord van God. Hij zegt: maar jonge mensen, zorg dat je je wapen in de strijd bij je hebt om dat woord van God duidelijk te verkondigen. En dan staat er in vers 10 achter: ik zoek u met heel mijn hart. Dus dat betekent onder alle omstandigheden. Niet als het leven ons tegenzit. En dan staat er achter dit gebed: laat mij van uw geboden niet afdwalen. Weet u hoe Spurgeon deze Psalm 119 noemt? De gouden apotheek. Nou kijk, als je iets mankeert en je gaat naar een drogisterij of naar de apotheek en je haalt iets tegen de kwaal die je hebt, heb je er niks aan als je dat op je nachtkastje neerzet. Je hebt er niks aan als je eventjes kijkt of er wel pilletjes in zitten of een drankje. En je leest de beschrijving, wat je vaak beter niet kunt doen, want dan slik je helemaal niks meer. Want tegenwoordig heb je zoveel bijwerkingen en dat moet men waarschuwen, anders is men aansprakelijk. Maar Spurgeon zegt: dit is de gouden apotheek. En weet u waarom? Als u goed kijkt in uw Bijbel, ziet u dat deze Psalm 119, wat ik vroeger helemaal geen fijne psalm vond. Want mijn broer en ik maakten nogal eens ruzie aan tafel. En dan had mijn vader de neiging om dan niet Psalm 117 te lezen aan het eind van het eten, maar Psalm 119. Want hij wist dat we graag naar buiten wilden. Maar wat is Psalm 119 rijk, broeders en zusters? U moet dat van de week eens doorlezen. Dan ziet u aan de hand van het Hebreeuwse alfabet 22 keer 8 regels. Dat is 176. En in praktisch al die versen staat een woord wat wijst naar de Bijbel. Ik zal een paar voorlezen die naar voren komen. Wet, dan kun je aan denken aan het woord van God, maar ook getuigenissen, opdrachten die God je geeft, stuk voor stuk. En weet je waar het mee begint? Daar valt en daar staat het mee. Dat is met vers 1. Want er staat, welzalig, wie? Zijn de oprechten van wandel, die in de wet, ik lees dan, het woord van de Heere gaan. Dus in reinheid in deze door en door zondige wereld je weggaan, je levenspad volgen, vraagt om dat je een bewaarder bent van dat woord van God. Want in het verlengde van het horen naar het woord van God ligt gehoorzaam. Twee sprekende voorbeelden. U kent allemaal de geschiedenis van Job. Van Jona moet ik zeggen. Het is mijn eerste Bijbelstudie die ik ooit gemaakt heb. En wat lees je in Jona 1? Jona krijgt een boodschap van God. Het woord van God kwam tot Jona. En wat doet Jona? Hij moest naar Nineveh, naar het oosten waar het licht opkomt, om die grote stad te behouden voor het oordeel van God. Maar wat doet hij? Hij gaat naar het westen, daar waar de zon ondergaat. En als een mens dat in zijn leven doet, dan kies je dus voor een afdalende weg. Want er staat letterlijk in uw Bijbel, en hij daalde af naar Joppe, naar Jaffo. En als die, en daar zorgde Satan wel voor, een schip zoekt om nog verder weg te gaan, dan daalt hij ook onder in het schip. En het verandert allemaal door wat er in hoofdstuk 2 gebeurt. En in hoofdstuk 3 komt dan dat woord van God opnieuw tot hem. Wie van u is er wel eens in Israël geweest? Bij sommigen staat dat misschien nog op de bucketlist. Zeer de moeite waard. Ik wil er wel bij zeggen, dat wordt een hele dure vakantie. Want als je één keer geweest bent, wil je vaker. Maar als je in Israël bent en je bent in de Godstad Jeruzalem. En je gaat een uitstapje maken vanuit Jeruzalem naar Jericho. Dan daal je af naar de diepstliggende stad van de wereld. En er staat in de Bijbel een verhaal wat de Heer Jezus vertelt over een zeker mens die voor half dood langs de kant van de weg komt te liggen. En weet u waarom dat gebeurde? Hij reisde van de stad van God Jeruzalem naar de stad van Jericho, de stad van de wereld. En als een mens daarvoor kiest in zijn leven, heb je smart op smart te vrezen. Jericho. Jericho was de eerste stad die verwoest werd onder aanvoering van Jozua. Zijn naam heeft verband met de Heer Jezus. Hij mocht het volk, het land, beloofde land binnenleiden. En toen had God gezegd, als er ooit iemand is die het waagt om die stad te gaan herbouwen, het zal hem ten koste gaan van zijn eerstgeborene. En als die het waagt om de poorten erin te hangen, als de muren gereed zijn, zal het ten koste gaan van een andere zoon. En weet u, in de dagen van koning Achab, toen Elia ging optreden als profeet, was er een vader, een zekere Hiel, die heeft Jeruzalem herbouwd. En het ging hem ten koste van twee van zijn zonen. Ouderen onder ons kennen misschien wel dat liedje wat je vroeger wel eens hoorde. Het zal je kind maar wezen. Yeah, 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 yeah. Dat was een of andere popgroep die dat zong, hè. Maar je zult maar zo'n vader hebben. Die je dood veroorzaakt omdat hij het woord van God naast zich neerlegt. Nee, welzalig zijn de oprechten van wandel die in het woord van de Heere gaan. En de psalmist is trouwens heel erg eerlijk hoor. Want hij is niet altijd gehoorzaam aan Gods woord. Dat zegt hij in Psalm 119, vers 25. Daar zegt hij dit. Mijn ziel kleeft aan het stof. En dat kan ons zomaar overkomen. We kunnen zomaar weer opgaan in bepaalde delen van deze wereld. En dat iemand erop ons attent moet maken. Lieve broer, lieve zus van me. Die weg die jij kiest, dat is een afdalende weg. Je bent weer op weg naar de stad van de wereld. En wie weet wat dat voor gevolgen heeft. En dan vind ik het zo mooi van deze psalmist dat hij dat eerlijk zegt. Het hoeft niet aan Jan en alle man te vertellen. Dat moet je gewoon vertellen aan je hemelse vader. Mijn ziel, Heere God, kleeft op dit moment aan het stof. Ik vind de dingen van deze wereld belangrijker dan de dingen te bedenken die boven zijn. Mijn focus is gericht op wat de wereld te bieden heeft en niet op wat u biedt. En wat bidt hij dan? Maak mij levend. En daarmee erkent hij dat hij op weg is naar een stukje dood in zijn leven. Maak mij levend overeenkomstig uw woord. En de psalmist van Psalm 63 vers 9... die laat precies zien hoe het dan wel moet. Die zegt, mijn ziel klampt zich aan u vast. Komt achter u aan, uw rechterhand ondersteunt mij. Mag ik u eens vragen, broeders en zusters? Hoe vaak bent u hier in deze samenkomsten geweest? Hoe vaak hebt u in het afgelopen jaar samenkomsten bezocht in uw eigen gemeente? Wat is het resultaat geweest van al die geïnspireerde boodschappen die u gehoord hebt van broeders die met vrijmoedigheid het evangelie van Jezus Christus hebben uitgelegd? Hebt u dat woord nou alleen maar aangehoord? Of is het uw hartelijke voornemen geweest? Neem mijn leven en laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Tot slot nog dit. Een ware dienaar van het woord. Een ware gelovige. Is niet tevreden met vluchtig even dat woord van God lezen. Maar die leest biddend dat woord van God. Als je een stukje leest in de Bijbel, stel jezelf de vraag, Heer, wat wilt u mij persoonlijk zeggen? Wat kan ik hier leren om werkelijk en oprecht een beeld van de Heer Jezus te zijn? Weet u waarom dat nodig is? Ik lees namelijk in Lucas 6 vers 46 dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen en de mensen die hem omringen zegt: wat noemt u mij, Heere, Heere, en doet niet wat ik zeg? Weet u wat het woord Heere ten diepste betekent? Dat betekent ten diepste mijn absolute gebieden. En daarom vraag om in de stilte van je hart mee te nemen. Om daar persoonlijk over te spreken met de Heer. Maar ook om daar samen eens met elkaar te overleggen. Is Hij de absolute gebieder van ons huwelijksleven? Van ons gezinsleven? Ook van ons persoonlijk leven? Want als het daar niet begint bij je persoonlijk leven, hoe kun je dan tot zegen zijn voor degene die God je in het leven heeft gegeven? Leef ik er als jongere? Leef ik er als oudere echt voor om boven alles te leven voor Hem? Is dat mijn verlangen voor 2026? Te leven voor Hem die u en mij. En dat heeft hem heel wat gekost. geroepen heeft van de duisternis tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. Tot slot dit. In de Maranatha-samenkomsten kijk je ook vaak naar die gemeente van de Thessalonicenzen. Wat een heerlijk getuigenis. Wordt er in hoofdstuk 1 van dat gemeenteleven gegeven. Maar nogmaals, elk gemeenteleven begint thuis. En als wij er thuis niet voor zorgen om dicht bij de Heer te leven, dan is het verval zichtbaar in de gemeente. En daar lijden heel veel gemeentes momenteel aan. Maar daar lees ik van de Thessalonicenzen dit. In hoofdstuk 1 vers 9 en 10. Dat zij zich bekeerd hebben van de afgoden. Dan zegt u, nou, wat zijn dan precies afgoden? Nou, dat is heel simpel dit. Dat is alles wat je van God afhoudt. Want dat heeft dan een belangrijker, hogere plaats in je leven dan hij die de eerste plaats verdient. Om voortaan de levende en de waarachtige God te dienen en zijn Zoon Jezus Christus. Ik vul er even een woordje bij, spoedig te verwachten. En daarom wil ik tot slot naar 2 Thessalonicenzen 1. En ik ga u dat voorlezen. U mag het meelezen in de Bijbel, 2 Thessalonicenzen 1, vers 11 tot en met 12. In de hoop dat wij dit gebed wat Paulus ons hier voorhoudt, gaan overnemen. Maar ik lees het niet in de vertaling die u voor u hebt, maar ik lees het in de vertaling van het boek. Omdat die zo prachtig weergeeft, en ik vind dat een hele bijbelgetrouwe uitleg, wat we vanavond met elkaar hebben genomen. En ik weet zeker dat dat ook het gebed is van de Maranatha-broeders die al zoveel jaren trouw in de naam van God en in de kracht van God deze samenkomsten organiseren. Er staat in 2 Thessalonicenzen 1 vers 11. Daarom, schrijft Paulus, blijven wij voor u bidden. En moest kijken wat er nu staat. Ik lees het uit het boek. Hè? Dat u het waar zult zijn dat God u geroepen heeft. En dan zegt hij, wij bidden dat hij u zijn kracht schenkt. En dan komt het. Zodat u al uw goede voornemens kunt uitvoeren. En alles wat u in geloof onderneemt tot een goed einde kunt brengen. Vers 12. Daardoor zal in u onze Heer Jezus geëerd, geprezen worden. En u zult zelf ook, omdat u één met hem bent. En dit alles staat erachter, is mogelijk door de genade van God en van onze Heer Jezus Christus. Ik hoop, broeders en zusters, dat uw diepe verlangen is. En dat uw omgeving dat opmerkt. Dat u het oprechte voornemen hebt om steeds dichter bij uw Heer en Heiland in het licht te gaan leven. Met de biddende vraag, Heer, wat wilt u, nu het nog genadetijd is, wat ik doen zal tot eer en glorie voor uw grote naam. Amen. Dan gaan we nu een prachtig lied zingen, wat exact aangeeft waarom uw en mijn heiland dat zo intens waard is. Mag ik u voorgaan in dankgebed. Liefdevolle hemelse Vader, dank u wel dat dat heilig woord van God zo'n praktisch boek is. Om ons in het strijdperk van dit leven te leren dat God de Heer zo goed en zo mild te allen tijden, dus in elke omstandigheid van het leven, een zon is en een schild. Liefdevolle hemelse Vader, al heel wat jaren mogen we hier in Ermelo op zondagavond Maranatha-samenkomsten hebben. Wat een genade van u, dat het nog steeds genadetijd is. Dat mensen die voor eeuwig verloren dreigen te gaan, nog de tijd krijgen om zich tot u te bekeren. Wat een zegen. Dat mensen die in Cyprus en Cyrene op de een of andere manier met het geloof in de Heer Jezus in aanraking waren gekomen en levende getuigen werden voor u. Waardoor in Antiochië een geweldige gemeente ontstond. Heer, u weet hoe deze avonden voor velen in deze omgeving, maar eigenlijk in het hele land, tot een eeuwige zegen zijn geworden. En we roepen elkaar uit om rekening te houden met het feit dat een van de laatste woorden in de Bijbel is: zie, ik kom spoedig. Heer, wat we niet weten is wanneer u precies komt. Dat is voor u, hemelse Vader, een duidelijk teken. Als het getal van de heidenen vol is, zult u uw zoon de opdracht geven: zoon, ga mijn bruid ophalen. Maar stelt u, broeders en zusters, zich eens voor. Want we te horen zouden krijgen via een hemelse boodschap: volgende week zondag, dan vindt de opname van de gemeente plaats. Hoeveel aandacht zouden we dan opeens niet geven aan ons geestelijk leven? Omdat er toch wel dingen zijn in ons leven waar we weet van hebben. En waar de geest ons vanavond misschien ook op gewezen heeft. Want we nog in orde moeten brengen. De twist, de ruzie. Niet vergevingsgezind zijn. Dingen die we veel belangrijker vinden dan te leven dagelijks met u. Dicht bij u. Dan zouden we het heel druk krijgen deze week. Maar u vraagt van ons dat we er dagelijks rekening mee houden. Dwars tegen alle zichtbare dingen in. Omdat we wel zien dat het profetisch woord wat we zo vaak zingen steeds sneller vervuld wordt. En daarom bid ik u, of u al mijn broeders en zusters, jong en oud, vanavond hier en thuis met ons meeluisterend en meekijkend, het diepe verlangen wilt geven: Heer Jezus, maak mij een beeld van u. Zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Opdat mijn man, opdat mijn vrouw, opdat mijn kinderen, opdat mijn achterkleinkinderen gaan ontdekken hoe groot mijn liefde voor u is. En ik zal als het ware door mijn vasthoudende geloof en vertrouwen op u tot jaloersheid verwekken. Vader, wilt u ons zo zegenen voor dit nieuwe jaar? En geven dat ook door deze avonden velen dieper gaan nadenken over hoe ze dagelijks leven met u. Zodat als Naïm Khoury nog weer eens in Nederland komt, hij ontdekt. Net als wat Barnabas ontdekte in Antiochië. Dat de genade van God zichtbaar aan het groeien was. En dat alles bidden we u uit genade om Christus wil. Maranatha. Halleluja. Amen. Dan kunnen we het prachtige slotlied gaan zingen. Dan zijn we voor tijd en eeuwigheid veilig in Jezus' armen. We zingen het eerste couplet en na de zegen en de Bijbeltekst het tweede. Mag ik u uitnodigen om te gaan staan? Ik lees in Romeinen 15, vers 13. De God nu van de hoop moge u en mij vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. En nou komt het doel. Opdat u en ik overvloedig zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. En mogen, geliefde broeders en zusters, jonge mensen, daarom de liefde van God onze Vader. En de genade van onze Heer Jezus Christus, maar ook die troostvolle, krachtige leiding van de Heilige Geest. Met een ieder van ons zijn en blijven. Tot het moment daar is. En velen zijn ons daar al in vooruitgereisd. We hem zullen zien, gelijk hij is. Maranatha. Halleluja. Amen. We zingen nog het tweede couplet en ik wens u allen een rijk gezegende week. En zo de Heer wil, tot ziens.